Leiderschap in onzekere tijden wordt mede mogelijk gemaakt door Beljon Westerterp en Berenschot.
Welkom bij een aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Jan Karstoken, Harry Gartsen. Ja, toen we 2,5 jaar geleden met deze podcast begonnen, toen kenden we elkaar nog helemaal niet, hè?
Nee.
Waar hebben jullie toen ergens op gelet toen we elkaar ontmoeten?
Op jou?
Ja.
Nou, dat is een hele verrassende openingsvraag.
Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Daar ga je
ja,
het uit
nou, horen. Nou, dan gaan we. Oké. Okay, nou, dus,
je mag eerlijk zijn, hoor.
Nou, oké, goed. Zo kun je dat wat anders niet zijn. nou, even terugdenkend, want dat is ook inderdaad wel even geleden. Dus ongetwijfeld hebben we toen gelet op of je overkwam als iemand met wie we zouden kunnen samenwerken. Hoe je dat dan precies definieert. En of je geïnteresseerd was in ons onderwerp. En of je kon luisteren. En of je zonder al te veel vooropgezette eigen vragen. Meningen had, sorry. Maar dat zijn natuurlijk allemaal eerste indrukken. Dus,
oh ja, daar heb je er allemaal op gelet toen destijds.
Nou, dat denk ik. Hoop ik.
Okay.
Maar in ieder geval waren het allemaal eerste indrukken. Omdat we elkaar daarvoor nooit hadden ontmoet. Dus blijkbaar zijn we op die eerste indrukken. En dat geldt trouwens omgekeerd ook.
Ja, he, dat is waar. Ja.
Waren die eerste indrukken goed genoeg om een beslissing te nemen om met elkaar in zee te gaan?
Oké. Heeft de uiterlijk nog een rol gespeeld?
Ja, voor iemand die podcasts maakt zoals met ons.
Maakt niet uit hoe je eruit ziet. Hè?
Radio, daar wou ik niet heen. Maar je hebt een hele goede stem. Dus prettig om naar te luisteren. Dus ik denk, ik herinner me nog wel dat een observatie van ons was dat in die gunstige eerste indruk, omdat we ook uit onderzoek weten dat stemhoogte, ook bij politiek leiders overigens, dus hoe hoog of laag, meestal hoe lager, hoe betrouwbaarder, dat mensen daarop afgaan en daar een soort waarde aan ontlenen. En in jouw geval, als je dan nog voor de radio werkt en podcast maakt, dan dat is wel blijven hangen.
Oké. Dat doen we natuurlijk allemaal. Hè? We beoordelen iedereen natuurlijk de hele dag door. En zeker als je iemand voor het eerst ontmoet, niet waar?
Ja, of je wilt of niet, dat doe je. Ja. Hè? Dus er zijn allerlei studies waar blijkt dat je het al in 100 milliseconden doet. Mm-hmm. Als je weet of iemand een goede leider is of niet. 100 milliseconden, nou, kan niet. Weet niet precies hoe lang het is.
Nee, dat is wel heel kort.
Niks.
Heel kort. En je zou kunnen zeggen, oké, nou, daar kunnen we dan niks aan doen. Dat doen we nou eenmaal. Tegelijkertijd, wat heel vervelend is, en daar gaan we het in deze podcast ook over hebben, is dat het vervolgens dus heel weinig zegt over wat uiteindelijk de kwaliteiten van die persoon zijn. Hè, dus jij hebt een mooie stem en dat is belangrijk voor je werk.
Maar ja, ik bedoel, ik ben mijn presentator. Hè? Ik bedoel, kan je aan iemands uiterlijk zien of iemand een goede basis
of daarvoor geschikt is? Dus in jouw geval, als je stel je was heel hees of je had opeens geen stem meer, dan wordt het lastig om je werk te doen. Hè? Ja. Kunnen we dan echt wel op een conclusie
trekken.
Dat
is een feitelijke constatering.
Maar
dan
verder al die andere dingen, zoals hoe lang iemand is, of hoe laag zijn stem is als leider, of hoe breed zijn kaken zijn of haar. Dat is het lastige daarvan is dat we er wel naar kijken en ons oordeel op baseren. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zegt het dus helemaal niets over of het uiteindelijk een goede leider is.
Former President Biden announced he has an aggressive form of prostate cancer. A new book out today blasts Biden aides and people in the White House at that time for allegedly hiding his declining health from the public while he was in office.
They came out with an announcement that he's suffering from prostate cancer that's metastasized to his bones. We've had multiple doctors come out and say that has to be at least a 5 to 7 year run.
Ik heb mijn hele leven natuurlijk al bijzondere benen. Mm-hmm. Hij is spastisch.
Yeah.
En ik denk wel eens dat daar mijn mensbeeld ook op gebaseerd is.
Maar wij beoordelen elkaar natuurlijk in de allereerste plaats op grond van ons uiterlijk. Als je een vreemd mens tegenkomt, dan probeer je toch op grond van het uiterlijk een beetje in te schatten of je er op af moet lopen of dat je er van weg moet rennen. Maar dat geldt ook met dieren.
Ja, bioloog Midas Dekker was dat als laatste. Ja, we gaan het in deze aflevering hebben over het uiterlijk van leiders. En ook dat ze op geen enkele manier zwak mogen lijken. Ja. Aanleiding is ook het boek van de voormalige Amerikaanse president Joe Biden dat vorige week verscheen. Het boek heet Original Sin. En daaruit blijkt dat Biden er eigenlijk veel slechter aan toe was. En dat de schijn werd opgehouden dat het eigenlijk best goed met hem ging. Hè?
Ja, het boek is net uit. En zoals vaker bij wereldleiders, Biden is daar niet de eerste in, moeten we, denk ik, altijd als volgers, kiezers, burgers, wereldburgers de indruk krijgen dat er niks aan de hand is. En dat de leider het, of het nou fysiek of mentale fitheid betreft, prima voor elkaar heeft. En dat is ook logisch, omdat eerste signalen dat dat niet zo zou zijn, dat leidt meteen tot paniek. Dus dat wordt dan graag ook verborgen gehouden. Dus het verbaast niet helemaal.
Nee, oké. Okay, maar goed, Biden herkende George Clooney niet. Hè, terwijl hij een benefiet voor hem organiseerde. Ook dat Biden eigenlijk een rolstoel nodig zou hebben. Ja. Maar dat mocht eigenlijk helemaal niemand zien.
Klopt.
Waarom wordt dat dan zo krampachtig verzwegen?
Omdat we leiders associëren met een bepaalde mate van fysieke en mentale fitheid en kracht. Dus dat we willen graag dat ze gezond zijn, ook fysiek sterk overkomen of capabel. Dat speelt, gender speelt daar ook een rol. Ook vaak, we zien het vaak bij mannen ook, dat daar sowieso associëren we leiders vaker dan met mannen dan met vrouwen. Dat begint het al mee. En die leiders die we dan voor ons zien, zeker in moeilijkere tijden, crisistijden, dat moeten dan krachtdadige, meer masculine, die tegen een stootje kunnen en nog zeer viriel zijn. Dat moet het uitstralen. En die beelden die zijn belangrijk. En daar baseren we deels ook selectie op van leiders. En op het moment dat daar twijfel over ontstaat, dan is er dus een probleem. En daarom, en dat weten leiders ook, dus daarom proberen ze ook juist heel doelbewust vaak uit te stralen.
Dat het allemaal prima met ze
gaat. Ja, denk in ons eigen land, om het ook even een ander voorbeeld aan beide. Denk aan Dick Schoof laat graag zien dat hij, hoe hardlopend, hoe fit hij nog is. Dat is omdat hij, ik neem aan, ook graag hardloopt, maar ook om dit te willen uitstralen.
Ja, oké, okay, zo van, ik zit heel goed in mijn vel. Ik ben een hele goede leider wat dat betreft.
En in de VS is het ook extreem, hè? Dus daar is altijd de vraag of dan elk jaar wordt er dan gevraagd om de feitelijke data over hoe gezond de president is. Dan is altijd de vraag of mensen ook de echte ware data geven. Het staat niet in de wet, maar het is wel een soort van gebruik daar. Ja. Het grap was, in 2018 hebben de Democraten geprobeerd, toen Trump in zijn eerste termijn zat, om een wet doorgevoerd te krijgen, de Stable Genius Act. Dat is een acroniem voor heel veel woorden. Maar het idee daarvan was dat een presidentskandidaat een medische keuring moest ondergaan en de resultaten openbaar zouden moeten maken. Vanuit de gedachte dat het echt wel heel belangrijk is dat jouw leider niet alleen fysiek, maar ook mentaal stabiel en gezond is.
Lijkt me ook wel een beetje belangrijk, toch?
Tuurlijk. Dus dat is ook. Dus het is niet helemaal onzin. Hè? Dus aan de ene kant kan je zeggen van nou, het is dat die nadruk op fitheid en sterkheid, dat is totaal overdreven. Tegelijkertijd, je wilt wel dat er een leider zit die gezond is. Een soort basisvoorwaarden.
Die geestelijk nog een
en die
nodig,
mentaal.
Toch?
Ja. Want hij of zij moet allemaal beslissingen nemen. Dus die in ieder geval mentaal goed is.
Ja, maar Biden wist het natuurlijk zelf ook wel. En heeft het natuurlijk geprobeerd een beetje te verdoezelen. Maar ook mensen in zijn omgeving. Hè? Want ook zijn vrouw heeft ook nog een interview gegeven. Ja. Naar aanleiding van het boek. En zij was misschien nog wel fanatieker in het verdedigen van hem. Zo van, nou, hij heeft het fantastisch gedaan. En hij werkte heel hard.
Ja. Ja, en het is dus vaak zo dat mensen in de eigen omgeving van de leider het allermoeilijkst vinden om dit te erkennen. Dat er iets mis mee is. En dat heeft met twee dingen te maken. In de eerste plaats is het zo dat ze vaak ook geselecteerd worden door die leider. Als steeds minder kritiekgevende mensen. En je zou kunnen zeggen, ja, je vrouw staat altijd achter je. Hè? Dus dat is één ding. Maar ook de mensen om me heen, die zijn natuurlijk ook vaak geselecteerd op mensen die positief tegenover je staan. En het andere is dat die mensen zelf inmiddels ook wat te verliezen hebben. He, dus het gevaar is dat de mensen om jou heen ook allemaal afhankelijk zijn van het feit dat jij de baas bent. Want op het moment dat jij dat niet meer kan, kunnen zij hun baan ook verliezen.
Ja, ze willen hun baan ook houden en daarmee doen ze met het spel mee.
In die zin hebben ze zelf ook een groot belang bij dat er geen chaos ontstaat en dat deze persoon niet moet opstappen. Want wat betekent dat voor henzelf?
Oké, en daarmee speelt dan iedereen het spelletje mee uiteindelijk, als het nodig is.
Zeker. Nou ja, in ieder geval is het zo dat het algemeen belang of het publiek belang versus het eigen belang, of het hier een soort van groepsbelang van de staf. Ja, dat gaat op een gegeven moment dan bijna tegenover elkaar staan. Je hoopt niet dat dit gebeurt, maar je snapt wel dat het gebeurt.
Ja, ook vlak voordat dit boek verscheen werd ook bekend dat Biden een agressieve vorm van prostaatkanker heeft. Nu zeggen de meeste artsen van dat kan niet zomaar ineens. Dat moet al langere tijd bekend zijn. Het gebeurt maar heel sporadisch dat het ineens zo ernstig is. Dus misschien was dit ook al veel langer bekend.
Nu gaan we ook even voorbij ons eigen belangrijk punt.
We zijn geen medici.
Nee, dus wij zijn, het is heel even belangrijk. Wij zijn uiteraard geen medisch specialisten. Maar er zijn inderdaad berichten dat dit dus al veel langer gespeeld zou moeten hebben. Er zijn trouwens ook artsen die zeggen dat het ook wat
ineens
recenter
kan.
Zou. Ja, dus dat weten wij niet. Maar het algemene punt blijft, zoals Janke net zei, dat de leiders zelf, maar ook hun entourage, als je het zo zou mogen noemen, zijn mensen om die leider heen, er belang bij hebben om onwelgevallig medisch nieuws te verbergen. Omdat dat al snel de effectiviteit of het voortbestaan zelfs van de leider ondergraaft. Dus het idee dat zo lang mogelijk, niet openbaar moet worden, dat is natuurlijk wel dat is zeer herkenbaar. En nog even los van wanneer Biden dat precies allemaal geweten zou kunnen hebben.
Ja, nou ja, goed, ik bedoel, Biden was natuurlijk de machtigste man ter wereld. Dus ja. Je hoopt ook natuurlijk dat hij ze allemaal goed op een rijtje heeft, ja. In ieder geval.
Ja.
Maar ja, het geldt ook voor andere leiders. Want ja, Janke, jij vertelde in ieder geval ook in de podcast die we maakten met Jetta Kleinsma, hè, de commissaris van de Koning in Drenthe. Ja, zij heeft een lichte handicap. Mensen ook beoordeeld worden als ze alleen al een bril dragen, hè?
Ja, dat hebben wij zelf onderzocht. Ja. Het leuke is dat de Britse premier David Cameron destijds het heel moeilijk vond om überhaupt te laten zien dat hij een bril nodig had.
Had hem wel, ja.
wat grappig is, want we hebben dat onderzocht. Het paper heet You Can Leave Your Glasses On. Dat is een verwijzing naar een liedje van...
Oorspronkelijk Randy Newman.
Randy,
ja,
Newman.
Okay, ja, okay. Maar bekend ook uit andere settings. Ja.
Maar we hebben het zo genoemd omdat de gedachte dat het dus een teken van zwakte is eigenlijk wijd verspreid is. Terwijl wij in dat onderzoek laten zien dat er eigenlijk een positief effect is van het dragen van een bril bij leiders.
Mm-hmm.
En dat het ook niet afhangt van je politieke kleur of zo. Maar dat het dus intelligentie uitstraalt. In ieder geval in het Westen.
Okay.
He, dus we associëren inmiddels een bril niet meer met zwakte.
Nee, dus, maar het was langere tijd dus wel zo.
Ja, ja. Het was langere tijd wel zo. Omdat het natuurlijk ook zo is dat je, ja, als je een bril nodig hebt, heb je geen goede ogen. He. Dus het is een signaal dat je een soort hulpstuk nodig hebt. Maar inmiddels hebben we dat bij een bril niet meer. Dat soort dingen geldt natuurlijk niet voor een rolstoel of voor andere hulpmiddelen. Maar een bril is inmiddels, de associatie met zwakheid is daar inmiddels in het Westen vanaf.
Ja,
dus
maar
mensen kunnen echt, leiders kunnen in het Westen echt een bril dragen.
Ja, maar Jetta Kleinsma die heeft dan inderdaad die lichte handicap. Mm-hmm. Maar dat heeft er bij haar ook voor gezorgd dat ze gewoon aanspreekbaar is en benaderbaar is. Ik bedoel, het hoeft toch ook niet allemaal in je nadeel te werken.
Er zijn uitzonderingen. Jetta Kleinsma is daar een heel duidelijk voorbeeld en een goed voorbeeld van hoe dat dus ook kan. Er zijn in het buitenland Wolfgang Schäuble, dat is de voormalige CDU-politicus die inmiddels overleden is, maar heel prominent, jarenlang ook minister van Financiën geweest.
Mm-hmm.
Die lange tijd als politicus gefunctioneerd heeft in een rolstoel. Daarbij speelde overigens wel de twist dat hij tijdens zijn carrière dat een aanslag op zijn leven is gepleegd. Zo kun je nog het verhaal weer bij bedenken dat het ook kracht uitstraalde dat hij desondanks doorging toen hij één keer in de rolstoel zat.
Ja.
Ander voorbeeld, David Blunkett, dat is een bekend Labour-politicus, blind. Werd minister in de Labour-regering ten tijde van Blair en Brown.
Mm.
En met hond. Die hond werd geen minister, maar Blunkett werd minister. Maar die functioneerde ook prima. Dus, kijk, verhoudingsgewijs zie je, als je denkt hoeveel mensen onder een bevolking in een land hebben nou iets, een handicap. Dan zie je natuurlijk wel verrassend weinig mensen met een handicap in het openbaar bestuur.
Als leider
of iets wat erop lijkt terug. Er zijn voorbeelden, maar dat zijn echt uitzonderingen.
Maar waarom vinden we dat zo belangrijk? Waarom moet iemand inderdaad gewoon 100% gezond zijn en topfit om leider te zijn?
Nou ja, dit heeft natuurlijk weer, zoals het zo vaak ook in deze podcast, te maken met onze basisassumpties over wat goede leiders zijn. Hè, dus stereotypes. We associëren nou eenmaal leiderschap met sterk en fit en dus ook gezond. Ja. En voor een deel is dat ook best logisch, precies wat jij net zegt. Hè. Je wilt ook dat er iemand zit die de boel op een rijtje heeft. Want leiders zitten op belangrijke posities, of nou in een land of in een organisatie is.
Ja, dan maakt het niet uit of je in een rolstoel zit of niet. Of dat je een bril draagt. Of
precies.
Het
dus
gaat erom dat je ze mentaal op een rijtje
hebt. Precies. Dus en dat is dus best dom van ons. Hè, zoals stereotypes wel vaak ons niet helpen. Is natuurlijk dat we fysieke fitheid ook associëren met mentale fitheid.
Mm-hmm.
Want als iemand er goed uitziet, zal die ook... Dus dat doen we allemaal met een soort van shortcuts in onze hersenen.
Yeah.
En op het moment dat er dus iemand voor ons staat die er niet helemaal fysiek gezond uit zit, ga je denken, dit is dus geen sterke leider.
Nee.
Dus we laten ons daardoor misleiden. En dat gaat twee kanten op. Eén is dat we dus zeg maar de sterke leiders, Poetin met ontbloot bovenlijf op een paard. Of in een ijsbad. Dat je denkt,
kijk,
oh, dat
is hoe gespierd hij is.
Dat zal wel een hele goede leider zijn.
Ja.
En dat is niet zo. En andersom, leiders die zeg maar misschien een soort van vlekje hebben, denk je, kan die dat wel? Dus dat stereotype gaat twee kanten de verkeerde kant op. Want nogmaals, het is dus niet zo dat dat soort kenmerken ook echt iets zeggen over uiteindelijk de geschiktheid.
Nee,
dus dat
goed.
Weten we.
Ja.
En tegelijkertijd blijven we dus die associaties maken waardoor je denkt als iemand in een rolstoel zit van is dat wel handig.
Ja, uiterlijk en fysieke gesteldheid speelde dus een belangrijke rol.
Ja.
In eigen land hadden we natuurlijk ook Pieter Omtzigt. Hè?
Ja.
Iedereen wist van hem dat hij herstellende was van een burn-out of er misschien er wel weer half in zat. Wat voor nadeel kan het hebben als iedereen weet dat je iets hebt dan?
Nou, dat is zeker een factor. Eerst geldt dus het algemene punt dat die geschiktheid als leider veel minder samenvalt met fysieke kenmerken dan we soms menen te denken. Omdat we in onze, zoals Janke net uitlegde, in onze selectie ons daardoor laten leiden. Omgekeerd geldt natuurlijk, even op zich, dat het ook niet waar is dat er nooit een relatie is. Dus tussen je fysieke of mentale gezondheid. Die bij omzicht is het meer hebben het over een mentale gezondheid. En in zijn geval kwam hij uiteindelijk zelf denk ik ook tot de conclusie, als je zegt eind april, dat even los van de precieze formulering, dat dit geen goede match was. En dat hij dus eigenlijk zelf ook niet geschikt is voor de rol, een leidersrol die tot dat moment vervulde.
Yeah.
Dus er is uiteindelijk wel een relatie, alleen we leggen hem met z'n allen vaak veel te snel en veel te vroeg. En daardoor maken we dus rare keuzes, omdat het niks met effectiviteit te maken heeft. Maar soms is er natuurlijk wel degelijk iets aan de hand, zie je om zich.
Ja. Geldt het ook voor het bedrijfsleven eigenlijk, dit soort dingen, of alleen maar voor politici?
Nee, daar geldt het ook. En met name dan voor de topleiders. Hè. Nou, we kennen allemaal types als Mark Zuckerberg, die nu tegenwoordig ook heel fit is en bokst en allerlei dingen doet. Ja. Jeff Bezos, die natuurlijk heel erg ook bezig is met de raket in de lucht.
Ja, jonge vrouwen.
Kijk, mij is jong.
Jong zijn. Ja.
Dus dat zien we daar ook. En er zijn ook studies waar blijkt dat de aandelenmarkt het waardeert. Dat daar een CEO zit die heel gezond is. Ja, dus is een mooie studie waarbij ze gekeken hebben naar de CEO's van 1500 bedrijven. En gekeken welke van die CEO's een marathon had voltooid. En die bedrijven die een CEO hadden die een marathon had voltooid, die werden gemiddeld 5% hoger gewaardeerd dan bedrijven met minder fitte leiders. Okay. Dus ook de aandeelhouders, die zijn dus ook bezig met dus je hoort heel vaak die CEO's.
Aandelen kopen, die heeft een marathon gelopen. Ja. Zo werkt het dus.
Ja. Zo'n Dick Schoof-effect.
Dus ook dat is weer. Dus dit is allemaal signaleren van gezondheid, kracht, gefocust zijn. Tegelijkertijd is het ook zo, dat weten we natuurlijk ook, hebben we hier ook vaker besproken, dat de relatie tussen CEO en aandeelhouders of de buitenwereld natuurlijk veel harder is dan in de politiek. Dus als jij het niet goed doet, of als je iets hebt, dan ben je als CEO natuurlijk wel zo weer weg. Ja.
Maar is uiterlijk sowieso een ding als je leider wil worden? Ik bedoel, moet je een bepaald uiterlijk hebben?
Ja, dus dat is ook vervelend om te zeggen. Maar dat geldt dus voor heel veel functies, maar dus ook voor leiders. Dus omdat we weten dat je daarop beoordeeld wordt, is het zo dat het uitmaakt. Hè? Dus het helpt als je langer bent. Het helpt als je een gezicht hebt dat symmetrisch is. Het helpt als je een lagere stem hebt. Het helpt als je dus er goed uitziet.
Ja, bijvoorbeeld.
In ieder geval dat je niet al te oud bent. Hè? Dus, kaal. Maar goed, dat is dan voor mannen weer minder erg dan voor vrouwen. Dus ja, het maakt uit hoe je eruit ziet, omdat mensen op basis van die eerste indruk jouw kwaliteiten toedichten.
Ja, oké. En dan ben je leider. En als je dan uiteindelijk iets krijgt, dan moet je dat koste wat kost toch een beetje verbergen.
Ja, dus omdat dat is dus heel dubbel. Omdat die gesteldheid ertoe doet om het te worden. Mm-hmm. En soms proberen leiders dat dus ook te beïnvloeden door van allerlei dingen te proberen aan te passen in hun voorkomen of in hun uiterlijk of hoe ze spreken.
Ja.
Spreektechniek. En als je één keer aan de macht bent, dan blijft het dus ook gelden, omdat mensen nog steeds naar jou kijken, los van wat je feitelijk beleid, wat je acties zijn of je beleid, of je nog een beetje fit overkomt. En
zeggen ze van, nou, die is oud geworden.
En kan die je nog wel, fysiek, dan wel mentaal. Nou, zie Biden.
Ja.
Nou, en soms is het dus ook terecht. Maar heel vaak oordelen we daar ook veel te snel en te makkelijk over, omdat het dus geen relatie vaak heeft met hoe goed je het echt doet.
Ja, maar blij dat die bril weer mag. Hè? Ik bedoel, iedereen boven de 40 is geen ontkomen meer aan zo'n leesbril, toch?
Nee, maar grijs haar is dan wel weer een ding. Vooral voor vrouwen.
Yeah.
Dus ze hebben op een gegeven moment ook gekeken naar... Ja, ze hebben dus de vrouwelijke CEO's vergeleken met de mannelijke in een studie. En er waren bij die vrouwelijke CEO's, dat zijn er altijd heel weinig. Er waren in dit geval 24. En twee daarvan hadden een grijsachtige haarkleur. Yeah. Veel minder dan de mannen in die groep. Dus voor vrouwen is het ook zo dat je nog, zeg maar, nog belangrijker is dat je er niet oud uitziet.
Oh, je mag dan niet grijs zijn.
Nee, en we hebben dus goede rolmodellen nodig dat het dus ook wel kan. Hè? Dus Christine Lagarde wordt heel erg geprezen van de president van de ECB.
Zij is hartstikke grijs, toch?
Ja, zij wordt dus geprezen voor het feit. Dat moeten wij dus ook doen.
Het was me niet eens opgevallen.
Nee, kijk, goed zo. Ja. Dus we moeten voorbeelden hebben. Want natuurlijk zijn mannen en vrouwen van boven de 60 die vaak op dit soort seniorposities zitten. Mm-hmm. Ja, die hebben vaak hun eigen haarkleur niet meer.
Maar dat schept toch ook vertrouwen, ervaring?
Bij mannen wel, Edwin.
Bij vrouwen niet?
Minder.
Oh, ja. Echt?
Ja, vrouwen moeten gewoon toch jong en aantrekkelijk blijven.
Maar ja, er zijn ook mannen die hun haar verven. En dat ziet er ook niet uit, toch?
Ja, ik sorry.
Berlusconi, dachten we.
Mannen die ineens heel de zwart haar hebben. Ik bedoel,
je hebt ook mannen die hier aan lijden. Ja.
Oké, lees dit nog.
Even mijn bril opzetten. die hebben we. En het boek kwam al te sprake. En dit is er net uit. Dus Original Sin van Jake Tapper, bekend CNN-journalist, ook veel op tv. En Alex Thompson, ook een journalist, die hebben samen een boek geschreven over het fysieke en mentale verval van Joe Biden. Ja. En hoe dat verborgen werd gehouden. En dat is, ja, is toch in de context van deze podcast echt een aanrader. Het is denk ik niet een heel vrolijk stemmend boek, maar wel een belangrijk boek.
Oké. Nou, we gaan het inderdaad lezen. Dank jullie wel, Jan Kerstoken, Harry Gaudertsen. Dat is over deze aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Abonneer je vooral even op deze podcast. Je kunt ons volgen via onze website en LinkedIn-pagina. En we zijn er over 2 weken weer. Tot dan!
Leiderschap in Onzekere Tijden wordt mede mogelijk gemaakt door Beljon Westerterp en Berenschot.